Een hele goede morgen. Zo, het is goed om weer in u en jouw midden te zijn. Ik had van de week nog broeder Tjipke de Wit aan de telefoon. Ik zei, kunnen we niet een half uurtje later beginnen? Maar helaas, er was geen genade. Ik heb het geprobeerd. Twee uurtjes onderweg, maar nee, helaas. Nou, het is fijn om zo met elkaar het woord van God te openen op deze vroege ochtend. Maar ja, het is mooi om u allemaal weer te zien. En ja, het is ook mooi om te zien hoe het werk van de Bijbelspreiding ook doorgaat. We hebben momenteel 4 veldwerkers in Israël zitten voor de Bijbelverspreiding. Daarnaast hebben we onze vaste werkers, Gabriel en Abigail. En ja, die wonen in Haifa en die hebben 3 weken geleden een sleutel gekregen van het tweede koffiehuis, wat we in samenwerking met Jews for Jesus gaan openen. De eerste was in Tel Aviv, die is al iets van 1, 2 jaar open. En nu gaan we een tweede openen in Haifa. En het is mooi, want het zijn geweldige plekken waar Israëli's, zowel Joden als ook Arabieren, koffie komen drinken, maar waar ze tegelijkertijd ook het evangelie horen. En waar vele bijbels ook verspreid worden. En mensen ook weer uitgenodigd worden om naar de lokale Messiaanse gemeente te komen. Het is bijzonder hoe de Heere daar doorheen werkt. En God gaat door. Ik wil u vanmorgen meenemen naar Genesis 15. Genesis 15, waar we kunnen lezen over een heel bijzonder verbond wat de Heere sluit met Abraham. Een paar hoofdstukken daarvoor in Genesis 12, daar lezen we over de roeping van Abraham. Over een zevenvoudige belofte die hij ontvangt, waaronder ook een groot nageslacht, het land Kanaan, wat hij te erfdeel ontving. En dan hier in Genesis 15 wordt zijn roeping en de belofte die hij van de Heere had gekregen, die worden verder bevestigd. Door een heel bijzonder verbond wat God met hem sluit. Laten we lezen Genesis 15 en ik lees vanuit de herziene Statenvertaling. En daar staat het volgende. Na deze dingen kwam het woord van de Heere tot Abram in een visioen. Wees niet bevreesd, Abram. Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot. Toen zei Abram, Heere, Heere. Wat zult u mij dan geven, aangezien ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis, deze Eliezer uit Damascus, zal zijn? Verder zei Abraham, zie, mij hebt u geen nageslacht gegeven. En zie, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. Maar zie, het woord van de Heere kwam tot hem. Deze man zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem naar buiten en zei, kijk toch naar de hemel en tel de sterren als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Heere en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Verder zei hij tegen hem, ik ben de Heere die u uit Ur der Galdeeën hebt geleid, om u dit land te geven, om het in bezit te nemen. Hij zei, Heere, Heere, waardoor zal ik weten dat ik het in bezit zal krijgen? Hij zei tegen hem, haal voor mij een 3-jarige jonge koe, een 3-jarige geit, een 3-jarige ram, een tortelduif en een jonge duif. Hij haalde al deze dieren voor hem, deelde ze door midden en legde de stukken tegenover elkaar. De vogels deelde hij echter niet. Er kwamen roofvogels op de kadavers af, maar Abraham joeg die weg. En het gebeurde toen de zon bijna onderging, dat er een diepe slaap op Abraham viel. En zie een grote schrikwekkende duisternis die viel op hem. Toen zei God tegen Abraham, weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Zij zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. Maar ook zal ik over het volk dat zij zullen dienen recht spreken en daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Maar u zult in vrede tot uw vaderen heen gaan, u zult in goede ouderdom begraven worden. De 4e generatie zal u terugkeren, want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. En het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd. En zie, er was een rokende oven en een brandende fakkel die tussen de stukken doorging. En op die dag sloot de Heer een verbond met Abram. En zei, aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot de grote rivier, die rivier de Eufraat, de Kenieten, de Kenezieten, de Kadomieten, de Hethieten, de Ferezieten, de Refaïten, de Amorieten, de Canaanieten, de Gerasieten en de Jebusieten. Tot zover, broeders en zusters, ja, dit schriftgedeelte. En hou ja, uw Bijbel erbij. Ja, dat hoofdstuk, broeders en zusters, als we weer even een bladzijde terugslaan, dat begint met die woorden na deze dingen. En de belangrijke vraag is natuurlijk, ja, na welke dingen, over welke dingen wordt hier gesproken? En als u het hoofdstuk daarvoor leest, Genesis 14, dan kunnen we lezen over die ja, geschiedenis dat Kedorlaomer komt. Hij was de wereldbeheerser van die tijd met allerlei koningen. Ze kwamen vanuit het oosten, waarschijnlijk ergens vanuit Babel. En zij trokken op naar dat gebied van Kanaan waar Abraham woonde. En dan nemen ze zijn neef Lot, die nemen ze mee gevangen. En Abraham die gaat er dan achterna. En ja, hij verslaat deze Kedorlaomer en deze koningen. En dan keert hij weer terug naar huis. En op het moment dat hij ja, terugkeert naar huis, dan ja, komt die koning van Sodom, die komt hem tegemoet. En die wil hem dan allerlei bezittingen geven. En dan lezen we in vers 22 van Genesis 14. Maar Abraham zei tegen de koning van Sodom. Ik zweer bij de Heere God, de Allerhoogste die hemel en aarde bezit. Dat ik niets van draad tot schoenriem toe, ja niets van alles wat van u is, zal nemen. Zodat u niet kunt zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Dus Abraham die ja, wees die bezittingen van die koning van Sodom resoluut af. Hij hoefde ze niet te hebben. En Abraham die had eigenlijk niet echt vrienden gemaakt. Hij had zowel geen vrienden gemaakt met Kedorlaomer die hij had verslagen, als ook met deze koning van Sodom. En je kunt je voorstellen dat Abraham een beetje bevreesd raakte. Van ja, ik heb net die vijanden verslagen. Ik heb net, ja... koning van Sodom heb ik afgewezen, zijn bezittingen. En dan is het zo bijzonder dat de Heer hem tegemoet komt in een visioen. En dat hij zegt, wees niet bevreesd, Abraham, want ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot. En toen ik daar zo over nadacht, toen dacht ik, ja broeders en zusters, ook wij kunnen soms bevreesd raken, als wij niet meegaan in de dingen van deze wereld, maar dat resoluut afwijzen. Als wij daarin een keuze willen maken voor de Heeren. Dan ga je ook te maken krijgen met afwijzing. Met ja, dat de wereld je eigenlijk niet wil. Je zat is. En dan is het zo belangrijk om te weten dat je niet bevreesd hoeft te zijn. Mijn vrouw was afgelopen week op school en ze hadden daar een gesprek over de bibliotheek. Het is een christelijke school. Christelijke basisschool. En dan staan er allemaal boeken over hekserij en noem maar op. En dan denk je, hoe kan dat? En op het moment dat je dat dan te sprake brengt, dan merk je ook bij ja, ouders die christen zijn, dat zeggen, ja, maar zo erg is dat toch allemaal niet? En als je dat resoluut afwijst, als je daarin niet meegaat met deze wereld, ja, kun je te maken krijgen met afwijzing. Abraham, broeders en zusters, hij had juist gehandeld. En bijzonder is dat de Heer hem dan tegemoet komt. Hij was voor Abraham een schild. Hij was erbij toen hij tegen Kedorlaomer ja, optrok. Hij beschermde Abraham. Maar Abraham hoefde ook niet bevreesd te zijn dat Kedorlaomer terug zou komen. Nee, de Heer, hij was voor hem een schild. En dat niet alleen, de Heer was ook Abrahams loon. Hij voorzag in alles wat Abraham nodig had. Ja, broeders en zusters, het was natuurlijk een geweldig aanbod wat Abraham daar kreeg van die koning van Sodom. Al die rijkdommen, al die bezittingen. En hij had ook kunnen denken van, nou ja, weet je wel, ik heb toch even die Kedorlaomer verslagen. Ik heb daar wel recht op, toch of niet? Hij had ook die bezittingen zo in ontvangst kunnen nemen. Maar Abraham, hij was niet afhankelijk van de goodwill van de koning van Sodom. Hij was niet afhankelijk van de bezittingen van Sodom. De Heere, hij was zijn loon. En broeders en zusters, ditzelfde principe van dat de Heere Abrahams schild, Abrahams loon is, dat is heel mooi, want dat zie je later ook weer terug in de geschiedenis van Israël. Als de Heere Israël als volk met hen een verbond sluit op de berg Sinaï, dan heb je al die wetten, al die geboden. En is het zo bijzonder als je dat bestudeert, dat je ook ziet dat de Heere Israëls schild is. Israël mocht daar wonen. Ze hoefden niet bang te zijn voor de vijanden. Nee, de Heere, hij zorgde voor hen. Het is ook heel bijzonder dat hij hun loon was. Geestelijk gezien, maar ook fysiek. Dat hij zorgde dat de opbrengst van de oogst goed was. Dat hij hun schatkamers vulde, zoals we lezen in Deuteronomium 8. Zolang Israël maar trouw bleef aan de Heere. Zolang Israël, let op wat ik zeg, bleef wandelen in de geloofsvoetsporen van hun vader Abraham. Dat is wat de Heere vroeg. En de Heere zou een rechtstreek zegenen. Dat is iets wat we niet nu op ons van toepassing kunnen brengen. Dat als we zeggen, nou, als we maar gehoorzaam zijn aan de Heere, hè, dan zal hij ons een dikke bankrekening, noem maar op. Nee, de Heere die sloot met Israël een bijzonder verbond. Rechtstreekse zegen- en vloekprincipe. En wel mogen we weten dat de Heer ons beschermt, dat hij ook ons loon is, ook in geestelijke zin. En dat is een heerlijke wetenschap, broeders en zusters. Te weten dat de Heere er altijd bij is in alle omstandigheden van het leven. Dat we bij hem mogen schuilen, dat hij ons ziet, maar dat hij ook voorziet in wat we nodig hebben. Ik moest tijdens de voorbereiding van deze preek ook denken aan Psalm 68, waar staat, geprezen zij de Heere, dag aan dag draagt hij ons. Die God is ons heil. Dat is een heerlijke wetenschap om dat te weten. En als we het hebben over het schild, dat de Heere voor ons een schild is, dan moet ik automatisch ook denken aan die geestelijke wapenrusting in Efeze 6. Want het is belangrijk dat wij ons van bewust zijn dat wij in die zin niet zozeer een strijd te voeren hebben hier op aarde, maar vooral in de hemelse gewesten. Dat is onze positie. En als we het hebben over de geestelijke strijd, dan is het ook belangrijk dat wij niet onze eigen wapens gaan hanteren, door bijvoorbeeld heel gedisciplineerd maar dingen te doen. Een stukje discipline is helemaal niet verkeerd hoor. Maar als we het hebben over die geestelijke wapenrusting van de Heere, broeders en zusters, dan lezen we in Efeze 6 dat dat schild symbool staat voor het geloof. Het geloof. Handelen vanuit geloof. En dat zullen we vanmorgen ook met elkaar zien. Als we dat leven van Abraham bestuderen, dan draait het iedere keer om dat geloof van Abraham. Dat hield hem staande. En dan gaat het verder, broeders en zusters, want dan zien we dat Abraham toch al een beetje een probleem heeft, hè, als we teruggaan naar Genesis 15. Want de Heere die had hem, ja, geweldige beloften gegeven van een land, maar ook van een groot volk dat uit hem zou voortkomen. Maar weet u, broeders en zusters, als je Genesis 12 dat zo bestudeert, dan had de Heere eigenlijk Abraham een onmogelijke belofte gegeven. Weet u waarom? In het hoofdstuk daarvoor, in Genesis 11, vers 30, daar lezen we, Sarai nu was onvruchtbaar en zij had geen kind. Ja. En dan in het hoofdstuk daarna, in Genesis 12, daar lezen we dat er uit hen een groot volk zou voortkomen. Naar de mens gesproken had de Heere Abraham een onmogelijke belofte gegeven, toch of niet? Want zij wisten al van ja, Sarai is onvruchtbaar. En in Genesis 15, toen die belofte werd bevestigd, moet Abraham rond de 80 jaar zijn geweest. Nou, ik zei u net al, ik had van de week broeder Chipke aan de telefoon en die liet zich ontvallen dat hij richting de 80 gaat, hè? Bijna 80, ja. Bijzondere leeftijd, ik weet niet of ik dit mocht zeggen broeder Chipke, maar een bijzondere leeftijd, hè. U merkt er nog weinig van, ja. Maar ik denk, om nu nog een kind te krijgen, dat dat iets... Nou was dat in die tijd natuurlijk ook anders. Hè? Mensen werden een paar honderd jaar en zo. Dus het waren hele andere tijden. Maar Abraham die was rond de 80. En ja, ook voor Abraham begonnen die jaren natuurlijk wel te tellen dat het steeds lastiger werd om nog kinderen te krijgen. En we zien hier in Genesis 15 dat de twijfel toeslaat. Hoe moet dat? Is Eliezer dan, is hij dan de erfgenaam? Gaan alle beloften op hem over? Maar de Heere die blijft bij zijn belofte. Die hij in Genesis 12 had gegeven. Nee, iemand uit zijn eigen lichaam. Die zou voortkomen, die zou de beloofde erfgenaam zijn. Vers 4 van Genesis 15, maar zie, het woord van de Heere kwam tot hem. Deze man zal uw erfgenaam niet zijn. Maar iemand die uit uw eigen lichaam, uit uw eigen vlees voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. En dan gaat het verder, toen leidde hij hem naar buiten en zei, kijk toch naar de hemel en tel de sterren als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. Ik kan me nog herinneren tijdens een van de reizen naar Israël, dat ik op een gegeven moment met mijn collega in de Negev-woestijn sliep, op zo'n camel ranch. En we kwamen daar 's avonds laat aan en we hebben daar urenlang hebben naar boven staan kijken. Al die sterren, al die formaten, zo talrijk. Daar kunnen we ons geen voorstelling hiervan maken, maar als je daar kijkt naar die sterren van de hemel, je kunt ze onmogelijk tellen, zoveel zijn er. En dan te bedenken dat die omvang van al die sterren, die kunnen we ons niet eens, dat kunnen we allemaal niet omvatten als mens. En dan vind ik het zo bijzonder dat er dan staat in Psalm 147, de Heer, hij telt het aantal sterren, hij noemt ze alle bij hun naam. Ja, bijzonder hè? Met wat een enorm groot, ontzagwekkend God hebben wij te maken, broeders en zusters. En wat een bijzondere belofte krijgt Abraham hier. En dan lezen we in vers 6, en hij, dat is Abraham, geloofde in de Heere, en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Ja, Abraham, hij geloofde in de Heer en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Broeders en zusters, er wordt hier in de Bijbel voor het eerst, hier in Genesis 15, gesproken over gerechtigheid door het geloof. En dit vers, vers 6, is een heel belangrijk vers, misschien wel een van de belangrijkste versen in de Bijbel. Zonder dit vers had Paulus niet de Romeinenbrief kunnen schrijven waar we zojuist uit gelezen hebben. Zonder dit vers had hij ook niet een brief aan de Galaten kunnen schrijven. En daarom, broeders en zusters, is het ook heel goed om Romeinen 4 er eens bij te pakken. We hebben net Romeinen 3 gelezen, maar laten we Romeinen 4 er eens bij pakken. Want ja, daar vinden we een goddelijk commentaar op dit vers uit Genesis 15. Het is goed om ook uw vinger bij Romeinen 4 ook te laten, of een boekenlegger of iets. Want ik kom daar nog een paar keer op terug. Dit vers wordt aangehaald in Romeinen 4 vers 3... Laten we dat als eerste lezen. Daar staat, want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Broeders en zusters, allereerst een andere vraag. Hè? Kijk, waarom werd Abrahams geloof pas in Genesis 15 gerekend tot gerechtigheid? Ik bedoel, had Abraham dan daarvoor geen geloof laten zien? Nee, dat kunnen we niet zeggen, toch of wel? Want op het moment dat Abraham zijn land, zijn familie moet verlaten en moet gaan naar het land dat de Heer hem belooft, dan zie je daar vanuit al geloof, toch of niet, bij Abraham? Anders was hij niet gegaan. En dat is ook wat we lezen in Hebreeën 11 vers 8. Daar staat, door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om de weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Geloof, toch of niet? Dat zie je al in Genesis 12. Ook later, we hadden het net over Kedeleomer, maar je moet nogal uit geloof handelen om even die vijf koningen achterna te gaan, toch of niet, en te verslaan. Of dat moment met die koning van Sodom om ja, toch niet een knieval te maken en denken, nou is toch wel handig al die bezittingen, laat ik ze maar even. Nee, hij handelde vanuit geloof. Hij vertrouwde op de Heere. Dus waarom wordt zijn geloof nu pas in Genesis 15 gerekend tot gerechtigheid? Nou, broeders en zusters, in Genesis 15 zien we dat dat geloof van Abraham op een bijzondere wijze is toegenomen. En je ziet daarin een groei in het leven van Abraham. Ik zal het zo meteen verder laten zien. Maar de sleutel ligt hierin, namelijk dat zijn geloof is verbonden aan, wie weet het? Opstanding. Ja, ik zie sommigen van u kijken. Wat bedoel je met opstanding? Zie je hier ergens in Genesis 15 opstanding terug? Nou, daarvoor is het belangrijk om met een geloofsbril vanuit Romeinen 4 te kijken naar Genesis 15. Want hier in Genesis 15 wordt Abrahams geloof voor het eerst gekoppeld aan opstanding. Leest u maar met me mee in Romeinen 4 vers 17, daar staat het volgende. Ik heb u, Abraham, tot een vader van vele volken gemaakt, en dit was hij tegenover hem in wie hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt, en de dingen die niet zijn, roept alsof zij er waren. Dus je hebt hier te maken met de God die doden levend maakt, dood en levend maken. En de dingen die niet zijn, roept alsof zij er waren. Nou, lieve vrienden, Isaac was er niet. En toch riep de Heer alsof hij er al wel was. Toch of niet? Ja. Nogmaals, Sarai was van nature onvruchtbaar. Haar moederschoot was dood, verstorven. Er kon naar de mens gesproken geen leven ingroeien, toch? Naar de mens gesproken kon dat niet. En toch zei de Heere hier in Genesis 15 tegen Abraham, jouw nageslacht zal zo groot zijn als de sterren aan de hemel. En Abraham geloofde. Hij geloofde dat God dat kon doen. Hij geloofde de Heere hier op zijn woord. Hij geloofde in de God die doden levend maakt. En broeders en zusters, dan gaat het verder in Romeinen 4. Romeinen 4, laten we dat maar lezen. Romeinen 4 vers 18. En hij heeft tegen alles in gehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden, overeenkomstig wat gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. En niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Hij was ongeveer 100 jaar oud en dat ook de moederschoot van Sara verstorven was. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar hij werd versterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. En hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat hij beloofd was. Daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend. Nou zien we, wat ik net al zei, in dat leven van Abraham ook groei. Want hier in Romeinen 4 wordt er ook verwezen naar verderop in het leven van Abraham, dat hij al 100 jaar was. Dat was hier in Genesis 15 nog niet. Maar laat ik het even schetsen. In Genesis 15 geloofde hij dat God bij machte was, dat er toch een groot nageslacht ja, zou komen. Terwijl die moederschoot van Sarai dus verstorven was. Hij geloofde in de God die doden levend maakt. Maar dan gebeurt er iets in het leven van Abraham. Want in Genesis 16 zien we eigenlijk maar weinig van dat rotsvaste vertrouwen van Abraham, toch of niet? Ja. Abraham en Sara die gaan namelijk zelf stappen ondernemen. En Abraham die gaat mee in dat verhaal van Sarah om dan toch maar gemeenschap te hebben met Hagar, met haar slavin. En eigenlijk, broeders en zusters, lijkt het alsof er van het geloof van Abraham, wat hij in Genesis 15 had, weinig overblijft, toch? En u moet bedenken, Genesis 16, dat was niet een week later. Nee, daar zit er weer een periode tussen. En wij lezen dat allemaal zo achter elkaar door, maar er zitten jaren tussen. In Genesis 15, let op wat ik zeg, handelt Abraham naar de geest. Ja. Hij houdt vast aan de belofte. Hij vertrouwt de Heere daarin. In Genesis 16 handelt hij naar het vlees. Ja. En die zoon van het vlees wordt ook geboren, Ismaël. En dat heeft heel veel geleid tot spanning in zijn huis. Tussen Sarah en Hagar, tussen Isaac en Ismaël. En broeders en zusters, het zijn twee broedervolken die daaruit zijn voortgekomen. En als je kijkt naar het huidige Midden-Oosten conflict, ja, dan zien we dat dat nog altijd op gespannen voet staat. En het antwoord ligt natuurlijk in de zoon van Abraham, in de Heer Jezus Christus. Daarin ligt de verzoening, ook tussen deze twee volken. Ook is er hoop voor het Midden-Oosten conflict, maar het gaat niet buiten de Messias, de zoon van Abraham, om. Dat even terzijde. Maar het bijzondere is, hij handelt dus naar het vlees. Het lijkt alsof er weinig van het vertrouwen in de Heere over is. Maar God is trouw. En die zoon Isaac, die zoon van de belofte, komt. En bijzonder in het leven van Abraham is dat, ondanks deze misstap, dat we in Genesis 22 dat rotsvaste vertrouwen in de Heere terugzien. Dat rotsvaste vertrouwen in de God die doden levend maakt. Want wat gebeurt er? U kent allemaal die geschiedenis. Abraham wordt op de proef gesteld. Hij krijgt die onmogelijke opdracht om zijn zoon, de enige geborene, de zoon van de belofte, om die te offeren. En let op wat ik nu zeg. Dan lezen we in Hebreeën 11 vers 18 dat hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was om hem zelfs uit de doden op te wekken. Bijzonder, hè? Dus toen Abraham daar in Genesis 22 klaar stond met het mes, klaar stond om zijn zoon te offeren, dacht hij bij zichzelf, God is bij machte, zo vertrouwde hij de Heere, God is bij machte om hem uiteindelijk uit de dood weer op te wekken. Hij geloofde in opstanding, toch of niet? Ja. En daar zien we dat rotsvaste vertrouwen op de Heere terug. En daarom dat ik vanochtend zeg, broeders en zusters, als wij dat leven van Abraham bestuderen, dan zien we eigenlijk vanaf Genesis 15 dat zijn geloof verbonden is aan opstanding. Ondanks de dode moederschoot van Sarah, die reeds verstorven was, geloofde hij dat God bij machte was om vanuit de dood daar leven in te brengen. Hij geloofde in opstanding. En Abraham viel, maar hij stond weer op. En zijn geloof werd gerekend tot gerechtigheid. Dat geloof werd gerekend tot gerechtigheid. En zoals dat geloof van Abraham verbonden is aan opstanding, zoals we hier ook in Hebreeën 4 zien, zo is ook de opstanding in ons leven cruciaal, broeders en zusters. Laten we dat nog even lezen, Romeinen 4, vers 23. Romeinen 4, vers 23. Daar staat dan, nu is het niet alleen ter wille van hem geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook te willen van ons, aan wie het zal worden toegerekend, aan ons namelijk, die geloven in hem, die Jezus, onze Heere, uit de doden opgewekt heeft, die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. Ziet u dat? Dus let op, hij is opgewekt om onze rechtvaardiging. Zonder opstanding, broeders en zusters, is er geen rechtvaardiging mogelijk. En dat is heel belangrijk om ons daarvan bewust te zijn. Het is zo belangrijk dat we vasthouden aan de opstanding van de Heer Jezus Christus. En je ziet in heel veel prediking dat er een beetje om die opstanding wordt heen gewerkt. Ja, dat is toch allemaal wel lastig, want ja, kun je dat wetenschappelijk allemaal wel bewijzen? En hoe zit dat allemaal? En noem maar op. En je ziet regelmatig in prediking dat er gefocust wordt helemaal op het lijden en het sterven van de Heer Jezus. Op hoe hij is afgewezen, noem maar op. Maar ons geloof valt of staat met geloof in de opstanding. En dat is belangrijk. En Paulus die houdt daar ook een vurig pleidooi in 1 Korinthe 15. Dat hij zegt van ja, als je daar niet in gelooft, in de opstanding, even heel hard en heel plat gezegd, dan is ons geloof zinloos. Dan is het zinloos dat wij hier vanochtend bij elkaar zitten, de Heere alle lof en eer toezingen, als wij niet geloven in de opstanding. En daarom is het zo belangrijk dat we daar altijd aan vasthouden. Als je daaraan twijfelt of noem maar op, lees 1 Korinthe 15 vanmiddag. Nou, op die rechtvaardiging door het geloof, dan gaan we weer terug naar Genesis 15, volgt die verbondsluiting. De Heere die bevestigt die belofte die hij aan Abraham had gedaan. Vers 7 van Genesis 15. Verder zei hij tegen hem: ik ben de Heere die u uit Ur van de Chaldeeën geleid heeft om u dit land te geven om het in bezit te hebben. En hij zei: Heere, Heere, waardoor zal ik weten dat ik het in bezit zal krijgen? En de Heere die maakt dat dan vervolgens duidelijk, hè, vers 9, dan zegt hij: haal voor mij een 3-jarige jonge koe, een 3-jarige geit, een 3-jarige ram, een tortelduif en een jonge duif. Heel even terzijde, broeders en zussen, ik weet niet of het u is opgevallen tijdens het lezen, maar we zien eigenlijk 2 keer die vraag vanuit Abraham. De eerste vraag is in vers 2, Heere, Heere, wat zult u mij dan geven aangezien ik kinderloos ben? Dat gaat over de belofte met betrekking tot het nageslacht. En dan zegt de Heere: kijk naar de sterren aan de hemel. En dan hier in vers 8, dan komt Abraham opnieuw met een vraag. Die begint met: Heere, Heere, waardoor zal ik weten dat ik het land, hè, gaat het hier over, in bezit zal krijgen? En dan zegt de Heere: neem mij een 3-jarige jonge koe, een geit, een ram en die 2 duiven. En dan vindt er een bijzonder offer plaats, waar een bijzonder verbond wordt gesloten. Belangrijke vraag is, broeders en zusters, wie sluit hier het verbond? Is dat Abraham? Nee, ik hoor al God. Het is de Heer. Hè? De Heer die hier ook zegt: haal voor mij. Het is voor hem. Het gaat van de Heere uit. En zo is dat natuurlijk ook met het offer van de Heer Jezus Christus. Het gaat vanuit God uit. Hij is degene die dat offer aanbiedt. Het gaat vanuit hem. En Abraham die haalt dan de dieren. Die snijdt ze door midden op die 2 duiven na. En die legt ze tegenover elkaar. Nou, ik ga daar nu niet uitgebreid op in, maar die dieren die spreken natuurlijk allemaal weer van het prachtige offer van de Heer Jezus Christus. Even een paar dingen die ik zal opsommen, maar ja, dit is weer een studie apart. Maar het waren jonge dieren, 3-jarige dieren die in de kracht van hun leven stonden. En zo is het ook met de Heer Jezus, 33-jarige leeftijd. Hij stond in de kracht van zijn bediening, kracht van zijn leven, toen hij dat volmaakte offer bracht. Nou, bijvoorbeeld de geit, die wordt later bij Israël gebruikt voor een zondoffer. Denk aan Yom Kippur. En de Heer Jezus, hij is ook tot zonde gemaakt. Hij droeg de zonde van het volk Israël weg en ook voor ons. Die ram, die spreekt van toewijding. Het werd later gebruikt voor de wijding van de priesters. Ook weer prachtig beeld van de Heer Jezus Christus. En ja, als je het hebt over getallen in de Bijbel, het getal 3, ja, dan kom je natuurlijk ook weer uit bij de Heer Jezus. 3, wat enerzijds spreekt over zijn 3-jarige optreden van 30 tot 33. Maar 3 in de Bijbel, wat natuurlijk ook weer verbonden is, voortdurend met opstanding. Op de 3e dag Je moet dat allemaal voor jezelf maar eens op een rijtje zetten. Maar als je de derde dag in de Bijbel gaat bestuderen, dan zie je heel vaak terug dat het verbonden is met leven, met opstanding. Ik ga er nu verder niet op in, maar lees voor jezelf eens Hosea 6. Denk aan de geschiedenis van Joden, maar je ziet het op veel meer plekken terug. En nogmaals, opstanding in Genesis 15, dat is eigenlijk het fundament. Daar draait het allemaal om, dat moeten we niet vergeten. Nou, dan wil ik ingaan op die roofvogels. Want wat opvalt, hè, in vers 11 is dat er, ja, dat we lezen over roofvogels die dan op die geslachte dieren afkomen, op die kadavers, en die proberen dat offer weg te pikken. En Abraham die jaagt ze weg voortdurend, die vogels. En broeders en zusters, als je dat in de Bijbel opzoekt, is het niet een positief beeld. Vogels die daarop afkomen. Denk aan de geschiedenis van Jozef, hè, van die schenker en die bakker, die krijgen dan een droom. En die bakker die krijgt dan ook, hè, die droom van die manden met brood. En er komen vogels op af, die willen dat wegpikken. Nou, het liep niet goed af met zijn leven. Ik moest ook denken aan die gelijkenis van de zaaier. En dan heb je dat eerste zaad wat langs de weg viel. En wie komen daarop af? De vogels. En die pikken het weg. En dan staat er in Lucas 9 vers 12. Zij bij wie langs de weg gezaaid wordt, zijn zij die het horen. Maar daarna komt de duivel en die neemt het woord uit hun hart weg, opdat zij niet geloven en zalig worden. En je ziet dus in Genesis 15 ook, in die roofvogels, de hand van Satan, die dat offer proberen weg te pikken. Die wilde voorkomen dat dat verbond werd gesloten, dat verbond waar ook Israël op mag pleiten met betrekking tot dat nageslacht, maar ook met betrekking tot de belofte voor het land. Satan die er altijd probeert weg te pikken, weg te roven. Maar ook als het gaat om het evangelie, als het gezaaid wordt, de roofvogels die komen om het weg te pikken. En daarom is het zo belangrijk, broeders en zusters, als mensen net tot geloof komen in de Heer Jezus, dat je erbij blijft. Want ze zijn vaak zo kwetsbaar. Ze gaan vaak alle kanten in het begin op. Ik herken dat ook in mijn eigen leven toen ik net tot geloof kwam. Ik stond in vuur en vlam. En een dag later dan, ja, was ik het eens weer kwijt. En dan kwam de strijd en noem maar op. Zo belangrijk bij jong gelovigen dat we ze aan de ene kant die ruimte geven. Maar ook dat we ze helpen om te wortelen in dat woord. Dat Satan niet komt om dat weg te roven, weg te pikken. Belangrijke les ook. Voor ons, vanmorgen. Nou, en dan het bijzondere is, hè, tijdens die verbondsluiting, dat Abraham slaapt. Dat is ook zo bijzonder, toch of niet? Ja. En bij een verbondsluiting, u weet dat ongetwijfeld, maar in die tijd was het eigenlijk, ja, de bedoeling dat je als beide partijen door die stukken heen ging. En daarmee liet je zien van, hè, als wij, ja, tot een afspraak schending, als het daartoe komt, dan mag er, ja, met mij gebeuren wat er eigenlijk met die dode dieren gebeurt. En je trok daar als verbondsluiter samen doorheen. En het bijzondere is dat God hier alleen doorheen gaat, door die stukken heen. Het is een eenzijdig verbond, het is een onvoorwaardelijk verbond, waar God alles van zijn kant op zich neemt. Bijzonder. En de Heer, hij gaat daar door die stukken als een rokende oven, zo lezen we in vers 17, en een brandende fakkel. En die rokende oven, die spreekt in de Bijbel van oordeel. En die vurige fakkel, die spreekt van hoop. We lezen daarover ook in Jesaja 62 en Zacharia 12. En wat ook opvalt, broeders en zusters, is dat er wordt gesproken over grote duisternis. Viel dat ook op of niet? In vers 12, daar lees je dan, hè, en zie, een grote schrikwekkende duisternis viel op hem. En dan lees je ook over die 400 jaar dat het volk onderdrukt zal worden. En als je, ja, die geschiedenis van Israël langsgaat, broeders en zusters, dan zie je dat eigenlijk ook voortdurend terugkomen. Want als je verderop gaat, hè, in de geschiedenis van Israël, dan kom je terecht in Exodus 2, waar hij naar verwezen wordt. En voordat ze dan dat beloofde land ingaan, ja, dan lees je in Exodus 2 het volgende. U hoeft het niet op te zoeken, maar dan staat er dit. Het gebeurde vele dagen daarna, toen de koning van Egypte gestorven was, dat de Israëlieten zuchten en het uitschreeuwden vanwege de slavenarbeid. En hun hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. En toen hoorde God hun gekerm. En hij dacht terug aan het verbond aan Genesis 15. Ja. En de Heere, zo lezen we, hij ontfermde zich over zijn volk. Het volk ging door een periode van verdrukking heen in Egypte. Ze gingen door een periode van duisternis, van lijden heen. Voordat ze op dat punt kwamen dat ze de Heere begonnen aan te roepen. En nogmaals, dat is een rode draad die je eigenlijk voortdurend ziet in de geschiedenis van Israël. Het volk wat door duisternis gaat. Het volk wat door de eeuwen heen zo enorm lijdt. Denk aan de Holocaust. Waar het volk te maken kreeg met schrikwekkende duisternis. Ontzagwekkend lijden. En niet veel later werd de staat Israël opgericht. En was er een thuisland voor het volk. Er was wel een thuisland, broeders en zusters. Het volk mocht terugkeren. Maar die hoop van Theodor Herzl, een van de grondleggers van het Zionisme, die hoop dat door de oprichting van de staat Israël, dat daar een antwoord zou komen op het antisemitisme, die hoop, die droom, dat verlangen, dat is nog niet gekomen. Sterker nog, een deel van het Joodse volk is teruggekeerd, maar als je kijkt naar het wereldwijd antisemitisme, dan leven we in een tijd wat nog nooit zo groot en zo explosief is geweest. En als de spanningen in Israël toenemen, dan zie je ook dat dat zijn weerslag heeft op de Joden buiten Israël, dat ook daar het antisemitisme ongekend groot is. Een paar weken geleden was ik nog in Antwerpen voor de Bijbelspreiding, ik sprak met een orthodoxe Jood die naar Cyprus wilde om daar een aantal dagen te zijn. En hij zegt, mijn bed and breakfast werd afgewezen. Waarom? Omdat ik als Jood Zionist zou zijn en nou ja, bla 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 bla. Hij zegt, ik woon in Antwerpen. En ik word afgerekend op het conflict in Israël. Antisemitisme, broeders en zussen. Ik zou tal van verhalen kunnen delen. We leven in spannende tijden. En we zien dat het Joodse volk steeds verder alleen komt te staan. En de Bijbel leert dat er inderdaad nog weer een periode van lijden zal komen. Waarin alle volken zich uiteindelijk, zag je 12, tegen Israël zullen keren. En tegelijkertijd, broeders en zusters, en daar gaan we afsluiten. Wacht Israël, dwars door die schrikwekkende duisternis, door lijden heen, nog een heerlijke belofte. Vers 18. Op die dag sloot de Heer een verbond met Abraham. En zei, aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven van de rivier van Egypte af, tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat. Ja, broeders en zusters, de afgelopen 2 jaar hoor je voortdurend die slogan, from the river to the sea. Ja, zij bedoelen daar de Jordaan mee tot aan de Middellandse Zee, want de rest is nu al in Arabisch bezit in feite. Nou, broeders en zusters, hier in Genesis 15 staat er een geweldige belofte van de Eufraat, ja, tot de Nijl aan toe. Een geweldig groot land, wat hen uiteindelijk nog wordt beloofd. Ik weet niet hoe u het ziet, maar ik geloof persoonlijk dat ook daar in de toekomst, in dat Messiaanse Rijk, dat deze belofte uiteindelijk tot zijn vervulling zal komen, waar uiteindelijk ook de Arabische volken hun plek in zullen krijgen. Er zal nog een geweldige verzoening ook gaan plaatsvinden tussen Israël en de omliggende landen. Maar die verzoening gaat niet plaatsvinden buiten de Messias, buiten de Heer Jezus Christus om. En dat is belangrijk om daar aan vast te houden. Ik merk vaak met zo'n belofte uit Genesis 15 dat dat heel makkelijk wordt toegepast op de huidige staat Israël. Maar het is altijd de vraag van hoe verhoudt deze belofte zich tot wat God nu doet en wat hij nog gaat doen in de toekomst. Is het namelijk zo dat als Israël vandaag maar hard genoeg knokt, dat ze dan uiteindelijk dat hele gebied kunnen krijgen van de Eufraat tot Egypte aan toe? Moeten we Israël dan supporten om maar zo hard mogelijk te knokken en die belofte zelf maar eventjes in de hand te werken? Zo werkt het toch niet, broeders en zusters? Hoe krijgt Israël dan wel die belofte? Wanneer wordt dit dan wel vervuld? Nou, de sleutel ligt hierin. Als Israël gaat wandelen in de geloofsvoetsporen van hun vader Abraham. En dat is belangrijk. Dat we dat het Joodse volk toebidden. Dat ze tot inkeer, tot bekering gaan komen. Dat ze de Here gaan aanroepen, zoals net in die tijd van Egypte. Dat ze de Here gaan aanroepen, dat de Here weer gaat terugdenken aan het verbond wat hij sloot met Abraham. En de Here gaat dat doen. Hij gaat zich over Israël ontfermen. En er ligt nog een geweldige verzoening. Er ligt nog een geweldig herstel weggelegd. Maar niet buiten de bekering, niet buiten de Messias van Israël om. Zoals Israël nog altijd op weg is naar haar erfenis. Maar van de Bijbel leert dat dat ook door duisternis, door moeite gepaard zal zijn, voordat ze op dat moment van inkeer de Heer gaan aanroepen, gaan komen. Dat is nog toekomst, dat is eindtijd. Maar er wacht hen een heerlijke belofte. En die belofte die wordt vervuld. We moeten staan op de belofte die de Heere daarin geeft. Zoals Israël op weg is naar haar erfenis, ook nog lijden wacht. Zo is het in feite ook met ons, broeders en zusters. Ook ons wacht nog een heerlijke toekomst. Wij zijn onderweg, zo lezen we in Hebreeën 11 vers 16, naar een beter, dat is een hemels vaderland. En voordat we daar zijn, ja, leert de Bijbel dat lijden ons niet bespaard blijft. Vroeg of laat krijgen we allemaal ook te maken met lijden, met moeite, met pijn, met verdriet in ons leven. Uiteindelijk met de dood. Dat is onze laatste vijand. Maar tegelijkertijd mogen we weten dat de dood niet het einde is, maar dat dat het begin is van een heerlijk heengaan naar dat hemels vaderland. Glorie voor zijn naam. Amen.